Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Ik zie nogal wat mensen die volgens mij voor de eerste keer hier zijn. Ik heb dan wel eens tegen iemand gezegd, hey, een nieuw gezicht. En zei, nee, dat heb ik al tientallen jaren. Dus vandaar dat ik nu gewoon iedereen welkom heet, of je nou voor de eerste bent of voor de zoveelste keer. Wij waren altijd gewend in het niet-corona tijdperk om voluit te zingen. Om u welkom te heten met koffie en om daarna u naar huis te sturen, niet voordat u brood met soep had gehad. Dat ligt nu allemaal eventjes stil en plat, maar niettemin van harte welkom. We zitten op ruime afstand van elkaar, maar hopelijk zijn we diep van binnen heel dicht bij elkaar. Aan elkaar verbonden door de liefdeband met onze Heer Jezus Christus. Vanmiddag hopen we naar alweer de derde lezing te gaan luisteren van het Bijbelboek Daniël. Daniël die vanaf zijn jongensjaren al een bijzondere en intieme relatie had met de Allerhoogste. Daniël aan wie de machtige van Jacob heel veel visioenen gaf, heel veel toekomstplannen bekend maakte. Vanmiddag gaat het onder andere over de drie vrienden van Daniël, Hanania, Mishael en Azaria. Nou ja, bij ons zijn ze beter bekend onder hun heidense namen Sadrach, Mesach en Abednego. Maar hun heidense namen zijn gelukkig geen belemmering om de naam van Yahweh te laten schitteren. Sterker nog, deze jongens stralen een vertrouwen uit in de God van Israël, die tot in onze tijd een lichtend voorbeeld is. Een gouden beeld had Nebukadnezar laten maken. Het beeld dat hij in zijn droom had gezien, had alleen een gouden hoofd. En dat gouden hoofd had Daniël hem verteld, dat gouden hoofd, o koning, dat bent u. En dat zal Nebukadnezar hebben gesterkt in zijn gedachte dat hij de grootste was, de onaantastbare, de goddelijke. Zou het hem op het idee gebracht hebben om een beeld te maken dat helemaal van goud is? En waarvoor iedereen moest neerknielen, moest neervallen? Wij weten hoe het afgelopen is met die drie jongens. Zij wisten het van tevoren niet. Maar ze wisten wel dat God de macht had om het te doen, om hen te bevrijden uit de laaiende vuurzee. Ze wisten dat God deelde in hun bestaan. Onnoembaar, maar wel aanwezig. Ontroerend dichtbij. Zijn naam is Ik Ben en Ik Zal Er Zijn. We gaan luisteren. In plaats van hetzelfde zingen gaan we luisteren naar het prachtige lied van Sela, waarin gezongen wordt over die wonderlijke en die mooie naam van onze God en over zijn teken van trouw.
Staat boven mijn leven, zegt ik ben bij jou. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. Ik ben die ik ben, is u.
U blijft bij mij, Jezus. U laat mij niet gaan. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn. Nou, voor die drie mannen was dat wel duidelijk. Je zou kunnen zeggen dat Jesaja hier al letterlijk over geprofeteerd heeft. In hoofdstuk 43, vers 2 staat, moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien, want ik ben de Heer, jouw God. Nou, dat de Heer zijn God was, was ook voor Daniël een zekerheid. En ook hij werd wonderlijk beschermd. Hij nadat hij in de kuil met leeuwen was gegooid. Dat staat in hoofdstuk 6 van Daniël en daar zal het vanmiddag ook over gaan. En hierover wordt ook eerder gesproken in de Bijbel. In Leviticus 26 doet God aan Israël allerlei beloften als ze zijn bepalingen opvolgen, zijn geboden zullen houden en naleven. En een van die beloften is dat de wilde dieren hem met rust zullen laten. En hier laten de leeuwen Daniël met rust. Terwijl ze hem voor het grijpen hebben, hij kan geen kant op. Zelfs ligt er een steen op de opening van de kuil en die steen is verzegeld met de ring van de koning. Kortom, het gaat vanmiddag over een God die laat zien en ervaren dat alles onder zijn heerschappij staan. Alles onder zijn macht is. Koningen, presidenten, machtig of onmachtig, hoogmoedig of buigzaam. De dingen die we zien, de dingen die we niet zien. De hele schepping is in zijn hand en moet uiteindelijk hem gehoorzamen. In haat of uit liefde. Voordat we gaan luisteren naar Dato, wil ik jullie graag voorgaan in gebed. Onze Vader, die in de hemelen bent. Dank u wel dat we hier samen mogen zijn in alle vrede, ondanks de wat aangepaste omstandigheden. Het is nog steeds geen vergelijk met de omstandigheden waaronder veel zusters en broeders samenkomen. Die worden vervolgd. Als ze al kunnen samenkomen. Trouwe hemelse Vader, wees u ook voor hen toch een God van nabij. Geef uw shalom, uw vrede diep binnenin hen. Zodat ze kunnen volhouden. Zodat ze uw liefde mogen blijven voelen en doorgeven. Ook al is dat in het diepst geheim. Dank u wel dat er geschiedenissen in de Bijbel staan van mensen voor wie het geloof in u ook grote consequenties had. Maar die wisten niets, maar dan ook niets kan mij ooit scheiden van mijn Vader en Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen dicht bij u zijn. Geef alsjeblieft dat ook vanmiddag dicht bij u mogen zijn. Door uw Heilige Geest trek ons mee de schriften in. Dank u wel, trouwe God, dat u onnoembaar aanwezig in ons midden bent. Dat u ons bestaan deelt. Stort uw zegen over ons allemaal uit. Over broeder Dato, als die mag spreken. Dat hij stilte heeft overdacht en onderzocht. Dat uw woorden door hem stromen, Heer, als fris en levend brengend water. Dat door een beek vloeit. En stort uw zegen ook over ons uit als we luisteren en de woorden indrinken als levend water. We bidden het u in de naam van Jezus. Amen. Laat ook naar God zeggen.
In Johannes 16 staan in elk geval twee teksten die heel bijzonder zijn. Ik ga ze u niet voorlezen, ik geef ze u als huiswerk mee voor vanavond. Maar de ene tekst is: in de wereld hebt u verdrukking, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat er verdrukking is voor gelovigen in de wereld is dus helder. De Heer Jezus zelf zei dit zo. En de tweede bijzondere tekst in Johannes 16 is dat de Heer Jezus zegt: ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want, en dat vind ik mijn mooiste tekst, de Vader zelf heeft u lief. Ik heb die tekst ooit ingefluisterd aan iemand die mij iets cadeau wilde doen. En die heeft daar een steen van laten maken. Een mooie steen, die staat nu in mijn studeerkamertje. De Vader zelf heeft u lief. Ik ben er heel erg blij mee. Dat we in de wereld verdrukking hebben, is denk ik vandaag de dag geen uitleg meer verschuldigd. Dat, dat snapt iedereen, dat voel je. Maar het feit dat de Vader zelf ons lief heeft, mag een herinnering zijn en een bemoediging zijn. Jij en ik, als we de Heer Jezus kennen als onze Heiland, als onze Verlosser, hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En dat wil zeggen dat onze schuld weliswaar aanwezig vergeven is, weggedaan is door het volbrachte werk van de Heer Jezus. En als je dat hebt en als je dat mag geloven, dan ben je een bijzonder iemand. Dan gaat de Heilige Geest, God de Heilige Geest, in jou wonen, zegt de Bijbel. Maakt van jouw lichaam zijn tempel. Als we het evangelie van onze behoudenis hebben aanvaard en geloofd, dan wordt u verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat staat in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1. Ik wil het gewoon kwijt, omdat we elkaar willen aanspreken als gelovigen, als broeders en zusters in de Here. En dat we dan ook willen uitspreken dat wij, als we geloven in Hem, bij dat ene lichaam behoren, het lichaam van Christus. Hij het hoofd, wij de leden. En door de Geest zijn we tot dat ene lichaam gevoegd. We zijn daarbij gevoegd toen we tot geloof kwamen en de Heilige Geest in ons kwam. En vanaf hetzelfde moment is door diezelfde Heilige Geest een lichaam ontstaan, aan elkaar gevoegd, bij elkaar gebracht. Heer Jezus het hoofd en wij de leden. We hebben een levensrelatie met Hem. En omdat de Heer Jezus behalve spreekt over een lichaam, maar ook nog spreekt over een bruid, is er ook nog een liefdesrelatie met Hem. Dat zijn dingen die misschien een beetje te veel zijn voor één keer. Er is te veel zegen voor één kopje koffie. Maar toch, ik hoop dat u dat zou willen overwegen. Vanmiddag zijn we toe in Daniël 3. En ik heb dat heel lang overwogen om dat los te koppelen van, maar ik wil het ook verbinden met, zo, dat was de eindconclusie, met Daniël 6. En dat doe ik omdat in beide hoofdstukken een soortgelijke situatie geschetst wordt, wel verschillend, ook door verschillende koningen. In Daniël 3 is het nog Nebukadnezar, dat is dus die koning die een hele pluk mensen uit Jeruzalem gehaald heeft en ze naar Irak gebracht heeft. Irak toen, het land van Babylonie, van Babylon. En in Daniël 6 is het intussen een rijk van de Meden en de Perzen geworden. Dus een ander koninklijk rijk, een keizerlijk rijk. En dat is wel verschillend. In Daniël 3 is het iemand die voor zichzelf zo'n gouden beeld, zoals Jaap net heeft geschetst, heeft opgericht. In Daniël 6 zijn het mensen die uit jaloezie anderen, in dit geval Joodse gelovigen, willen veroordelen. Dat is een beetje verschil. Maar in beide gevallen gaat het om het gebed en het contact met God zelf, met Yahweh, met de Here, dat is in het geding. U weet misschien dat Israël ooit in Egypte heeft geleefd, waarschijnlijk wel, Exodus. En ze hebben daar 430 jaar in Egypte moeten bivakeren. Dat is best een hele tijd. Maar het gaat me hier om, er kwam een moment dat er een andere koning over Egypte regeerde dan Jozef. Heel precies staat twee keer in Exodus 1 dat er een andere koning was die Jozef niet gekend had. Het is niet te veronderstellen dat die man nooit van Jozef zou hebben gehoord, dat denk ik wel, maar hij wilde absoluut geen rekening houden met die tijd waarin Jozef, en die notabene daar de redder van de wereld genoemd wordt, Safnat-Paneah, redder van de wereld, dat die redder van de wereld nog enige invloed zou mogen hebben, nog gedachtenis zou kennen. En dus krijg je een totaal andere situatie als in de dagen van Jozef, weet u wel, die daar onderkoning, machthebber, redder van de wereld werd. Een totaal ander getuigenis, een totaal andere situatie. Ze wilden met die dingen geen rekening houden. Nu, ik zeg u heel voorzichtig, maar heel duidelijk. Vandaag de dag leven wij in een wereld waar de vorst van deze wereld heerst, regeert. En u kunt duizend keer zeggen dat dat een keer afloopt, dat klopt. Maar vandaag de dag is het nog wel zo. En die wil niet in enig opzicht rekening houden met de redder van de wereld. In enig opzicht rekening houden met onze Heer Jezus Christus. Dat is de situatie. En die situatie doet zich weer voor in het boek Daniël. Het volk is toen uit Egypte in het land gekomen. Ze hebben daar tijden in het mooie land mogen wonen. En nu zijn ze weer terug, niet in Egypte, maar wel terug onder het bewind van een andere koning. Dat is dus heel duidelijk. Weer onder het bewind van een koning die niet rekening houdt met Jahweh, althans in uiterlijke dingen. Ik weet niet wat Nebukadnezar ooit gedaan heeft met al die gebeurtenissen die in het boek Daniël beschreven staan. Ik weet niet of hij zich ooit bekeerd heeft, of hij zich ooit tot God gewend heeft. In zijn uitingen, Daniël 4 bijvoorbeeld, dat is nu niet aan de orde, maar de volgende keer. Daar zou je kunnen denken, nou die man is tot bekering gekomen of zo. Daar lijkt het een beetje op, maar nu los daarvan. In het algemeen heeft hij en hebben zijn adviseurs een één ding voor ogen gehad. En dat is niet de eer en de glorie aan God, onze Vader. Toen Yahweh zelf, de Heere zelf. Anders, ze hebben van alles geprobeerd om het omgekeerde te tonen. En lieve mensen, beste broeders en zusters, dat is vandaag weer net zo. We kunnen praten wat we willen en we kunnen van alles en we moeten echt samen blijven bidden voor onze overheid en voor die over ons gesteld zijn. We moeten dat echt als een gebedsonderwerp meenemen, want het is een gevaarlijke tijd. Nu gaan we iets lezen uit Daniël 3. Daniël 3. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 el, dat is zo'n 30 meter, was en zijn breedte 6 el, dus 3 meter. Hij richtte het op in het dal Dura in het gewest Babel, dus daar waar de stad Babel lag. En de koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Nou, daar kwamen ze. En dan zou daar een enorme cultuurmanifestatie zijn. Ik wil dat lezen uit vers 15. Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de lier, de panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort, als u bereid bent om neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abednego, dat zijn dus de namen die ze gekregen hebben destijds toen ze daar in Babel kwamen. Hanania en Misael en Azaria, dat zijn de namen die in de Bijbel stonden, dat waren hun oorspronkelijke namen. Maar die waren veranderd, dat heb ik al gezegd de vorige keer of de eerste keer. Die hebben geantwoord, vers 16, en zeiden tegen de koning, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven en hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. Dat is dus zeker. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Nou ja, dan krijg je de reactie. Straks nog iets uit Daniël 6. Je ziet het gebeuren. Het is eigenlijk al gesuggereerd bij de inleiding door de Jaap van Die man die had een gouden hoofd gehad van dat statenbeeld, het hoofdstuk 2. En die heeft bij zichzelf gedacht, dat zal ik ook realiseren. Ik zal mezelf een beeld maken. Hij is niet de enige die dat ooit gedaan heeft. Ik heb er nog één. En die wil ik u toch geven. En dat is de zoon van David. David, koning geworden, de vader van koning Salomo, met de bloeitijd in Israël, de gouden eeuw zou je kunnen zeggen. David was koning geworden en Absalom wilde hem van de troon stoten, zijn eigen familie, zijn eigen zoon. En die was zo ver dat hij een enorme coup had gepleegd, zo heet het dan, een soort revolutie had ontketend, waardoor het erop bleek dat David zou gaan verliezen. Maar er staat ook iets van die Absalom in de Bijbel, wat je eigenlijk zou moeten weten. Absalom heeft in het dal tussen Jeruzalem en de Olijfberg een standbeeld voor zichzelf opgericht. En daar ging het mee om. En hij heeft gezegd, daar staat in de Bijbel erbij, als ik het niet zelf doe, ja, wie zou het dan doen? Niemand. Dus ik moet het dan zelf maar doen. Absalom heeft een beeld voor zichzelf in het Kidrondal, want dat liep een stroompje Kidron door, een beek Kidron, in het Kidrondal een standbeeld voor zichzelf opgericht. Ik, de belangrijkste, ik word koning, ik zal het even laten zien, ik ga het regelen. Absalom. En ik heb er nog één, een beetje anders. Na Salomo, dus David was koning geworden, Salomo was koning. En na Salomo is het rijk, het Israëlrijk van 12 stammen, gesplitst in 10 en in 2 stammen. Daar zitten ze nog mee. De 10 stammen zijn nu nog ergens zoek. Beetje tenminste. Vrijwel alle 10 zijn nog zoek. 2 stammen zijn wel zichtbaar gebleven. Dat zijn de 2 stammen die ook nu in het land zijn. Juda en Benjamin. Maar de 10 stammen zijn nog zo. Maar goed, toen de 10 stammen begonnen, was er een koning Jerobeam. En die denkt, ja, nu ben ik de baas hier in het grootste stuk van het land. Het grootste aantal mensen. En ik zal ook voor mezelf een soort positie moeten creëren. Altaar van je geweldste. En Jerobeam stond bovenop dat altaar. Ja, ja. Je bent koning of je bent het niet. En je staat daar even en je gaat even wat laten horen. En dan komt een profeet die zegt, foute boel. Nou, Jerobeam zegt, pak hem die man. En tot zijn stomme verbazing kon hij zijn hand niet eens terugtrekken. Maar ook iemand die echt voor zichzelf een plek, een positie wilde veiligstellen. Is het ons vreemd als dit in de Bijbel staat? Of zeg je, nou, ik ken er nog wel in. Die ook wel een trekje heeft van deze lui. Hier zit er ook een die ook graag een plekje voor zichzelf wilde. Aandacht voor jezelf vragen. Wie is ongevoelig voor lofuiting, waardoor je een beetje eigenwijs wordt en een beetje op het podium komt, in de picture komt, een BN'er worden, zo heet dat vandaag een beetje, bekende Nederlander. Geen BH, dat is bekende hemelburger, maar dat komt zo slecht uit in onze woorden. Nee, maar probeer het eens. Heb je daar geen last van in je werkring? Als niemand je eert, als niemand je een compliment geeft, als niemand je een aai over de bol geeft, ga je dan niet zelf een klein beetje van, heb ik toch leuk gedaan, hè? Heb je het gezien wat ik gedaan heb? Heb je het gehoord? Je kunt het natuurlijk prachtig verpakken, want je bent een verbaal wonder, en je kunt dat heel mooi inpakken. Maar ondertussen is het wel waar. Iedere keer hetzelfde. Dit zit de mens in het bloed. Weet je wie dat niet had? Die het aan God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht, maar zichzelf heeft vernederd, verlaagd. Die weliswaar aan de mensen gelijk geworden is, maar slaaf wilde zijn, die dienaar wilde zijn, die knecht wilde zijn, die tot op de bodem wilde gaan. Wie was dat, die ene? Dat is de Heer Jezus zelf. De Allerhoogste Heer. Jahweh zelf, de geliefde van de Vader, heeft zichzelf weggecijferd, ontleden, de mensen gelijk geworden. Hij wilde zo slaaf zijn, slaaf van God, knecht van Jahweh zijn. En er zijn heel veel profetieën over hem. Dat is de Heer Jezus, die het omgekeerde liet zien. Niet omhoog klauteren, met je ellebogen zo werken dat je bovenaan kwam en eer kreeg. Nee, met zijn hele hart, met zijn hele wezen naar het kruis wilde gaan en zijn leven wilde geven. En tot op de bodem wilde gaan, tot in de dood wilde gaan om ons, jou en mij, gelukkig te maken. Weet je voor wie je een standbeeld moet maken? Nou, niet voor de prediker, want dat is ook maar een jongetje, maar voor hem. Nou, dan zegt u, dat kan niet, hè? Je moet geen beeldenis maken van die in de hemel is. U hoort het alle critici zeggen. U hebt gelijk. En we hebben een beeldenstorm gehad ooit in het verleden. 1500 aan het eind ongeveer. En we hebben al die beelden uit de kerken gegooid. Nou, ze zijn er niet allemaal uit, want er zijn evenveel teruggekomen. Alleen die hadden een andere vorm. Die waren dus niet van klei gemaakt of van gips of van hout. Maar, of uit steen gebeiteld. Maar die hadden meer een pak aan, weet je wel. Of een toga of zo. Ik hoop dat u het pakt. Dit hele probleem is veel groter dan u vermoedt. Dit is het probleem van vandaag. Dat is het probleem van Nederland. Ik. Weet je wat van Nederlanders gezegd werd? Van jou en van mij in het buitenland. Ze hadden een soort ziekte. Dat heette Hollanditis. Echt waar. En als je dan vroeg, wat betekent dat? Nou, ze weten het altijd beter. Eigenwijs, ze wisten het beter. Ze weten alles beter. Ze hebben het allemaal beter gedaan. Ik. Het zit je in het bloed. Nou, denk daar eens een keer aan. En zie daar eens wat hier geschetst wordt in Daniël 3. Dat er een koning is die denkt, ja maar, wie denk je wel dat ik ben? En hij liet zichzelf zien. Hij liet voor zichzelf een gouden beeld maken. En dat zag er schitterend uit. En de cultuur hielp mee. Hè? Alle muziekinstrumenten die maar denkbaar waren in die tijd, die werden van stal gehaald om te toeteren, om te blazen en om zoveel lawaai te maken dat het nog meer eer aan diezelfde koning gaf. Nou, de cultuur helpt je niet mee vandaag de dag, want uit de cultuur komt precies hetzelfde verhaal tevoorschijn. Jij bent wel de allerbeste. Dat denk je wel wie je bent. En je moet niet over je heen laten lopen. En je moet van je afbijten. En je moet jezelf presenteren. Elke hulpverlener zegt dit bijna. Ook in allerlei situaties. Nou, nou hebben we genoeg gezegd over wat er allemaal achter zo'n verhaal zit. En dat is veel meer dan je denkt. Nou, daar sta je dan. Nu hebben die Sadrach, Mesach en Abednego, zo zal ik ze maar blijven noemen, misschien, ik denk voor zeker, onderwijs gehad ooit, toen ze daar in Jeruzalem in de omgeving de Sheol, de synagoge, de school, gingen bezoeken. En ze hebben absoluut gehoord van het gouden kalf, wat vlak na de uittocht uit Egypte al een bijzondere plek kreeg. Ze wilden een visuele God hebben, want een God die je niet kon zien, ja, God, nou, ook zo'n vaag begrip. Waar is God? Nou, dat hoor je vandaag ook. Er is, ja, er zal wel iets zijn. Dat heet vandaag het ietsisme. Ook weer een cultuur. Er is iets. En daar houdt het ook op. En hoe vaag het ook is, het wordt allemaal geaccepteerd. En ze wilden toen visueel maken wat ze hadden. Mozes was bij de Heere God op de berg. In de Bijbel staat, we weten niet wat er van hem geworden is. Hij kan wel verongelukt zijn, misschien wel uitgegleden. Ze hebben van alles kunnen zeggen. Maar Aaron, een beetje slap in zijn bestuur, een beetje manipuleerbaar, die heeft uiteindelijk gezegd, nou, dan moet je hem wel goud geven. Nou, ze hebben gelijk alle ringen van hun handen gerukt en halskettingen. Enfin, Aaron zegt tegen Mozes later, wierp dat in het vuur en toen kwam er een kalf uit. Ja, zo ging het toen. Wonderen bestonden toen nog. Ik hoop dat u mijn taalgebruik over wilt, niet overneemt, maar begrijpt. Er was ineens een gouden kalf. En ze hebben een enorme cultus om zo'n gouden kalf gemaakt. Ze hebben het gouden kalf. U bent het. En God, de Heere God, Yahweh zelf heeft hen dat zeer kwalijk genomen. Dat gaat niet goed. Ze wisten dit. Sadrach, Mesach en Abednego onderwezen in deze geschiedenis. Echt hoor, de Joden hebben hun geschiedenisles altijd heel, heel nauwkeurig naverteld gekregen. Dat was hun sterke kracht. En nu staan ze voor hetzelfde probleem. Nou is er een koning, die gaat een gouden paal en die heeft dus gezegd, in alles, in alle bestuurders, alles wat maar een beetje melk in de melk te brokkelen had, waren uitgenodigd en zij waren er ook bij, maar ze hadden het bewind of het bestuur over het gewest Babel gekregen in Daniël 2. En ze gaan dus nu nee zeggen. Zou jij vandaag in staat zijn om nee te zeggen tegen de hoegemeente die om je heen is? Als nou iedereen meegaat. Ja, maar we hebben vandaag een heel ander beginsel gekregen. Dat is niet uit de Bijbel hoor. Ik las net voor mezelf nog, ik dacht eraan toen ik nog zat te bidden een beetje en te denken. Aan het Nieuwe Testament in het boek Openbaring, Openbaring 2 en 3. Maar in Openbaring 2 direct begint het al. Met de gemeente van Efeze. En daar heeft de Heer al laten weten dat hij het werk van de Nicolaïten haatte. Ze hadden dat zelf nog niet, maar het was er wel. En iets verderop blijkt, hoofdstuk 3, 2, ook nog 2, dat ze dat al omarmd hadden. En Nicolaïten, dat betekent letterlijk verheffers van het volk. En dat betekent, daar komen ze bovendrijven. En dat mag ik misschien een beetje vrijmoedig vertalen met democratie. Misschien iets te ver naar jouw gevoel, maar probeer het dus. Ja, daar komen dus mensen bovendrijven. En wij kiezen daar ook voor. We gaan daar ook voor. De gekte rondom de verkiezingen in Amerika van de afgelopen weken is daar een toonbeeld van. Zelfs, ik zag het journaal gisteravond, nu nog, meneer Trump heeft het nog lang niet verloren, dat is dus een datering voor deze opname, dus sorry voor iemand die veel later luistert, dan lang niet verloren en hij gaat nog als een soort vorst eventjes zijn neus laten zien, de rest kon je bijna niet zien, tenminste op het journaal niet, en hij wil nou even tonen wie hij is en hij wordt bejubeld en hij wordt geroepen. We willen een zo'n idool hebben. Dat is in de muziek, dat is in de dans, dat is in de sport. Overal hetzelfde. We zijn er helemaal door verziekt. Alles om ons heen heeft één doel. De mens omhoog krikken. Iemand omhoog krikken. En die ene mens die u alles geven kan en die u verlossen wil, die u redden wil, die vernederde zichzelf. Dat is precies het omgekeerde. En daarom moet je hier eens opletten. Wie zijn vandaag in staat om te zeggen, we knielen niet voor die prut. We gaan niet met de hele hoegemeente mee. We gaan niet de meerderheid volgen in het kwade. Dat is een tekst uit het boek Exodus. Je moet de meerderheid in het kwade niet volgen. Wie zijn in staat om dat te doen? Dat zijn alleen maar mensen die hun vertrouwen op de Heer zeggen. En die met Sadrach, Mesach en Abednego zeggen, hij kan ons verlossen hoor. Hij kan ons ook uit het vuur verlossen. En hij kan ook de muil van leeuwen toesluiten. En als hij het niet doet, even goed duidelijk, voor u buigen we niet. Dat is geloofsmoed. En hoe kun je vandaag de dag overeind blijven? Hoe kan een mens in China of in Noord-Korea vandaag in de druk van vervolging en van achteruitgezet zijn, overeind blijven. Wie kan dat? Wie kan het uit zichzelf? Niemand. Ik zou me niet kunnen indenken hoe ik zou moeten handelen. Maar zou u in uw hart durven zeggen, Heer Jezus, en u bent voor mij nummer 1. Ik wil voor u buigen, Heer Jezus. Ik wil voor u knielen. Ik wil u aanbidden, Heer Jezus. Ik wil u, God de Vader, aanbidden. Ik wil voor u alleen gaan. Alleen voor u. En de rest moet weg. Ook het ik-leven van Dato, het ik-leven van wie ook, dat moet weg. Alleen het leven Christus, het nieuwe leven, dat moet worden beleefd, geleefd. En dat is nu exact de uitkomst. Ik vind Daniël 3 een prachtig hoofdstuk van moedige mensen. Vandaag zou je zeggen, nou die moeten een medaille hebben, van heldenmoed. Maar dat is ook zo. En als ze in het vuur geworpen worden, de oven is 7 keer heter opgestookt. De mannen die hen in de vurige oven moeten gooien, komen zelfs om. Dat wordt allemaal geslikt. Dat wordt gepikt. Een paar zielen meer, een paar zielen minder, het doet er niet toe. Dat is de cultuur. Maar de meerderheid, we hebben dit in ons vaandeltje geschreven en wij gaan ervoor. Nou, daar gaan ze. En dan vraagt Nebukadnezar zich af, toen hij naar die vurige oven keek, ik weet niet precies met welke bril hij keek. We hebben toch 3 mensen in het vuur gegooid. Ja, zeggen de adviseurs, ja hoor, ja koning hoor. Al die ja-knikkers, heel schone week staat erbij, allemaal ja-knikkers. Sorry dat ik het zo zeg, maar probeer het eens. Ze hebben allemaal van die strooppotten en ze gaan er maar mee rond. Beetje te cru. Ze geven hem gelijk. Nou, het waren ook 3. Alsof hij dat zelf niet wist. Waren het niet 3? Maar ik zie 4. Weet je wie erbij was? Zal het je voorlezen uit? Psalm 34. Zoek maar even op. Psalm 34. Vers 7. Psalm 34, vers 7. Het gaat me eigenlijk om vers 8, maar voor de samenhang. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. En nu komt de tekst die ik bedoelde. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen en redden. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem zijn toevlucht neemt. Prachtige tekst. Wie was die 4e man in de brandende oven? De engel des Heren. Wie is die engel des Heren? Ik heb er onlangs een studie over gehouden. In heel veel gevallen is de engel des Heren een uitdrukking voor de Heer Jezus. Heel veel. Als Abraham een offer brengt en Isaac op het altaar legt, is de engel des Heren uiteindelijk daar. Die zegt, stop. En wat blijkt uit het verband? Dat de Heere gewoon zichzelf. Het is Yahweh. Het is Yahweh zelf. En zo kan ik een hele rij teksten geven waaruit blijkt. Als Gideon hoort praten over de engel des Heren. En de Heere geeft een antwoord. Dan gaat het gewoon naadloos door met Yahweh en Yahweh en Yahweh. Dan blijkt iedere keer blijkt dat de engel des Heren Yahweh de Heere zelf is. Wie was daar bij hen? De engel des Heren legerde zich rondom hen, deze 3 toen, die hem vreesden. En die zeggen nu tegen ons, proef en zie dat de Heer goed is. Zie je het dan niet? Zou de Heer dan jou en mij niet mee willen helpen? Niet bij ons willen zijn? Antwoord, ja dat wil hij. Hij wil bij ons zijn. Hij wil om ons heen zijn. Er zijn zoveel getuigenissen, ook in de tijd toen er gesmokkeld werd met bijbels, weet je wel, naar Oost-Europa, hoe daar in de gevangenissen dingen gebeurden waarvan je eigenlijk niet durfde praten. En die dan weliswaar in blaadjes naar voren kwamen uit de ondergrondse kerks, weet je wel, dit soort blaadjes. En vreselijke dingen gebeurden, hè, maar geloofsmoed tot en met. Hoe in China de kerk groeit, dwars door alle verdrukking heen, nergens zo snel als daar waar nood is. Hoe ook de kerk daar in die landen, Oost-Europa, is gaan bloeien in die tijd. De verdrukking is over en de bloei van de kerk is ook over. Dat moet je toch een keer wat zeggen. Dat moet toch een keer overkomen. Zou je nu voor jezelf willen durven zeggen, Heer Jezus, ik wil op u vertrouwen. Ik vertrouw op u. Ik vertrouw op u. Dat is een mooi lied, bundel Opwekking, maar ook uit andere bundels. Ik wil op u vertrouwen, Heer Jezus. Ik wil mijn hand op u leggen, Heer Jezus. Ik wil er zijn. Hij zal bij ons zijn. Hij zal er zijn. Hij legert zich rondom hen die hem vrezen. En wie ook wat zegt en hoe de cultuur ook meewerkt, hoe de hele cultuur movement rondom ons, of het nu toneel is, of dans, of film, of muziek, of nieuwe liederen, of vrolijkheid, wat het ook is. Het is een soort saus over de broccoli. Sorry, die was vanmiddag erg smakelijk, maar ik wil zo graag zeggen, het is er iets overheen gegoten. En het werkt versterkend. Dat werkt anders. Daniel en zijn vrienden. Daniel zelf was er niet bij. Natuurlijk is die vraag al lang gesteld. Hoe kan het toch dat Daniel daar zelf niet bij was? Nou, die vraag kun je ook stellen in Daniel 6. Daar ging het al in om Daniel. En daar zijn de drie vrienden er niet bij. Dus nee, ik wou dat even aan elkaar verbinden. Omdat het daar om hetzelfde gaat. Misschien wilt u even Daniel 6 opslaan. Een paar bladzijden verder maar dus. Dan is er Darius de Meder, daar blijkt dus een andere datering uit, ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Dat betekent dus dat de Meden en de Perzen aan het bewind zijn gekomen. Dus dat is een rijk van Irak geweest, Nebukadnezar, voor zover wij weten zijn zoon en zijn kleinzoon, drie koningen. En die zijn overwonnen, die zijn weggezet door de Meden en de Perzen. Dat is het tweede wereldrijk uit Daniel's weduwe, gouden hoofd, er kwam een zilveren stuk. En we hebben dit nodig, omdat de eerste hoofdstukken van het boek Daniel, de verhalen, de geschiedenissen die ook in de kinderbijbel te vinden zijn, illustraties zijn van wat er in het tweede stuk van het boek Daniel, vanaf hoofdstuk 7 tot en met 12, gebeurt. En dan gaat het over eindtijd, moeilijke dingen, overwinningen, rijken die elkaar opvolgen en vreselijke dingen doen. Maar ook door alles heen is daar een man in linnen, is er iemand die uitkomst geeft. Of zijn er verstandigen die naar het woord van God luisteren. Die zijn er altijd gelukkig. Maar bij Daniel 6 begint een tweede deel. En dat is het rijk van de Meden en de Perzen. Zeg maar Perzië van vroeger. De Shah van Perzië, ooit van gehoord. Maar dat heet vandaag gewoon Iran. Dus het eerste rijk was Irak, Babel. En het tweede rijk is Iran. Nou, Irak en Iran, die kunnen elkaar nog niet luchtend nog zien. We hebben ook bonje. Heel wat strijd gehad onderling. Heel wat nare dingen zijn er gebeurd. En ze zijn nu beide islamitisch, nota bene, maar daar zie je binnen het islamitische denken twee grote stromingen. En die zijn verschillend en die kunnen elkaar ook niet uitstaan. Het geeft toch moed, hè? Of niet? Nee. Het is altijd hetzelfde. Maar deze Iran-mensen, die kwamen dus nu aan het bewind. En onder het Iran-bewind van toen, dus deze tijd, speelt het boek Esther. Het boek Esther is een heel bijzonder bijbelboek. Staat ook niet bij Daniel in de buurt. Nog, even na de koningen. Esther, Job, Psalmen, nog, u weet het wel ongeveer. Daar vindt u het boek Esther. En in het boek Esther vind je toch eigenlijk dat er één verlangen is om het hele volk Israël uit te bannen. Er is één grote jodenhater in het boek Esther. Die heet Haman. En die Haman krijgt het voor elkaar om het hele volk te mogen uitroeien. En er is één man in het boek Esther, Mordechai, die het ziet aankomen. En die daarvan spreekt, die daarvan getuigt en die oproept. En die hele merkwaardige verwikkeling en dat er een koningin notabene aan het hof komt. Esther, Hadassa, Jodin. God heeft altijd een Jood achter de hand. Sorry hoor, dat heb ik ook de eerste keer gezegd toen ik over Daniël sprak. Altijd. Altijd. Weet je wat de bekendste Jood is? Dat is mijn heiland. Er is één Jood achter de hand. Daarom is hij geboren in Israël. Uit het vlees, wat het vlees betreft, geboren uit de Joden. Dat is... Als u dat één keer ziet en denkt, verdraaid, dit is niet toevallig. Dat is geen toevallige samenloop van omstandigheden. Dit is profetie, dit is buitengewoon. Nou, in de tijd van hoofdstuk 6 is Daniël daar nog die ene man. En ze kunnen het niet uitstaan. Zoals Haman, de Jodenhater, in Iran alle Joden wilde uitroeien. Omdat er één man was die niet voor hem boog. Want dat was het. Stel dat er een miljoen mensen woonden. En één wil niet buigen voor Haman. Ja, dan heb je een hele slechte dag. Die andere, 999, moedig getal, die doet het allemaal wel, maar die ene doet het niet. Ja, dan ben je natuurlijk helemaal van slag. Dat was hij ook. Boos. Die ene man. Die niet boog. Dat was het probleem. De ene man die hier op het oog is, op de korrel genomen wordt, is Daniël. En ze hebben hem getracht te volgen. Ze hebben alles dossiers doorgenomen. En ze hebben ze allemaal bekeken. En ze krijgen geen vat op die man. Hij doet alles goed. Hij doet alles correct. Hij houdt zich aan de wet. Hij bestuurt goed. Hij heeft goede referenties. We krijgen geen been aan de grond. En dan zeggen ze tegen haar, we kunnen hem alleen maar pakken op zijn geloof. Alleen omdat je anders bent in je denken, omdat je innerlijk anders bent, ga je. Koning, u moet een wet uitvaardigen. Komt er in Nederland aan op dit moment. Ik hoop dat u mij begrijpt. Er wordt gevraagd om een wet, een coronawet, door de Kamer te jensen en voor de Eerste Kamer te gooien. En vanaf dat moment is diezelfde wet van kracht. Wat bedoel ik nu? Ik heb me vroeger afgevraagd, ik was nog jonger in een geval, toen in de Pauluskerk in Rotterdam een dienst gehouden werd die niet stopte. Ik denk, waarom doen ze nou zo'n mal? Ze gaan toch slapen? Ze gaan toch een keer ophouden? Nee, die dienst ging constant door. En of ik het nu helemaal met de inhoud eens ben, dat doet even niet de zaken. Het ging daarom dat zolang die dienst duurde in Rotterdam, dat heeft jaren geduurd, dus doorgaan met de liturgie. Ja, geen einde aan hier. Zolang die dienst duurde, mocht niemand binnenkomen, kon geen politieagent en geen enkel stukje van de regering enige invloed uitoefenen. Kon je niemand arresteren of meenemen of veranderen. Kon niet. Die dienst ging voor. Die dienst in de grondwet verankerd. Dat is bijzonder. Dat is nog zo. Als we hier een religieuze samenkomst houden, zoals op dit moment, dan kan de politie niet zomaar binnenkomen en even de zaak uiteenjagen. Dat kan. Nog niet. Maar het komt er wel aan. Vanaf het moment dat die wet die op stapel staat, ja, voor de corona natuurlijk, ja, ondertussen, is altijd wel een soort aanleiding. Maar ik ben een beetje pessimistisch. Als die wet er is en die is keer op keer te verlengen, zegt de wet zelf, dan is je binnenkamer niet meer veilig. En dat gebeurt hier. De binnenkamer van Daniël is niet meer veilig. Hij bad daar 3 keer per dag. Elke keer open vensters in de richting van Jeruzalem. Nou, ik ben nu geneigd om te zeggen, dan doe die dingen dan dicht. Ik bedoel, doe de gordijnen voor. Dan zien ze je niet of zo. Nou, misschien moet dat. Maar toen was het open in de richting van Jeruzalem. In de richting van wat God met Jeruzalem van plan is. Wat de Heere gaat doen met die stad daar in Israël. Waar hij, de koning der koningen, uiteindelijk zijn zetel zal hebben. Daniel bidt. Maar nu dringen ze binnen. Ze hebben nu een wet in de hand. Meden en de Perzen. Niemand mag gedurende 30 dagen, dat is die korte periode, maar die kun je dus permanent verlengen. Ik hoop dat u de parallel ook meeneemt even. U hoeft mij niet gelijk te geven, u hoeft mij niet te denken zoals ik denk over die wet. Maar ik ben er echt bang voor dat dat het einde is van godsdienstvrijheid in Nederland. Zover ga ik. Maar hoe dan ook, die wet toen bracht de mensen in staat om Daniel te arresteren, hem voor het gerecht te slepen en hem te veroordelen, want die wet stond er. Een wet van Meden en Perzen kon bovendien niet worden herroepen. Niemand kon daar iets mee. En Daniel in de leeuwenkuil. Dat was toen een wrede executieroute. Zoals er in de tijd van de Heer Jezus een hele wrede executieroute was door mensen te kruisigen, te verscheuren, uit elkaar te scheuren. Dat gebeurde hier ook ten diepste. Leeuwen. En de muil dicht. Het is al door Jaap gezegd aan het begin. Klopt. Er komt een moment dat koe en berin samen weiden en dat de leeuw stro eet als een rund, zegt Jesaja 11. Er komt een moment dat er zegen is, dat er rust is, dat er niks kan gebeuren. En nu wordt Daniel in die leeuwenkuil gegooid. En u weet hoe het afliep, want u hebt de kinderbijbel gelezen, maar u hebt ook deze bijbel misschien al lang gelezen. Daniel zegt de volgende ochtend tegen de koning die daar bij de kuil staat: heeft uw God u kunnen redden? Zo'n soort schreeuw. En Daniel zegt: God heeft zijn engel gestuurd. Welke engel was dat ook weer? U weet het nog, hè? De engel des Heren, Psalm 34, vers 8. En de muil van de leeuwen is dicht. De koning moet zeggen: dit is van de Heere. Ze komen erachter. Zoals in Daniel 3 de koning erachter kwam: dit is van de Heere. Zo ook in Daniel 6, dit is van de Heere. In Daniel 3 mag je nog zelf een eigen gebedsleven hebben, weet je wel, van de vrienden. Maar aan publiek, dus op het marktplein of op het festivalterrein, daar moet je meedoen met de hele hoge gemeente. Maar je mocht nog jezelf een eigen leven leiden. In Daniel 6 mag dat ook niet meer. Dus je binnenkamer daar ook al bij betrokken. Dat betekent dat we echt een stap verder zijn dan Daniel 3. Maar ik wil dus die dingen toch graag bij elkaar houden, zodat u dat ziet. En nu wil ik u weer zeggen: die engel des Heren, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. En als die om je heen is, dan heb je niks te vrezen. Zou je dan niet vandaag bemoedigd worden met de gedachte: ja, dit was een hele moeilijke tijd voor die lui toen, echt heel zwaar. En ze hebben gekozen, maar ze zijn niet beschaamd uitgekomen. En als je vandaag kiest voor de Heer Jezus, kom je niet beschaamd uit. Dat kan ik u zeggen, want hij is dezelfde, gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Hij blijft bij je, zei hij, tot aan de voleinding of de voltooiing van de eeuw. Hij gaat je niet verlaten, hij gaat je niet begeven. Hij, de Heer Jezus zelf, is bij je. Hij, de engel des Heren, legert zich rondom ons, rondom jou, in hele persoonlijke zin. Wat een zegen heb je als je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlosser. Wat een geweldige blijdschap als je ziet wat Hij heeft gedaan en wat Hij nog zou willen doen. De Heer zegene jullie met Daniel 3 en met Daniel 6. Ik hoop dat u er wat aan hebt. Het is voor mij een heel boeiend, een heel bijzonder hoofdstuk. En Gods plannen en Gods gedachten worden alleen maar waar. Er komt een tijd, en die zal komen, dat de tijden en de wet worden veranderd. Dat alles op zijn kop wordt gezet en dat alle normen en waarden vervagen. En dat er een nieuwe tijd komt, een nieuwe tijdstreek. Van alles nieuw, alles door de tegenstander. Maar hij blijft dezelfde. Hij is Yahweh, de Ik Ben, De ik zal zijn die ik zijn zal. De eeuwige trouwe. Geen verandering. Altijd dezelfde. En die die dezelfde is, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. En ik mag God mijn vader noemen. Want hij heeft mij lief. Ik vind het zo prachtig dat de Vader mijzelf lief heeft. De Heer Jezus heeft zijn liefde getoond door voor mij aan het kruis te sterven. Hij heeft ook mij lief. Want de Vader heeft mij ook lief. En de Heilige Geest in mij zegt, zie je wel wie de Vader is? En de Heilige Geest in mij zegt, zie je wel wie de Heer Jezus is? Zie je wel dat Hij bij je is? En als Hij bij je is, kan er niks gebeuren. Het kan wel heel zwaar zijn rondom je, maar jou zal het anders gaan. Want jij bent van Hem gekocht en betaald. Amen. Vader, dank u wel voor Daniël 3 en Daniël 6, voor uw woord, voor de Heilige Geest die in ons is en die ons deze dingen ook duidelijk wil maken. We willen u danken voor uw geweldige zegen en bidden om een uitwerking in ons eigen hart en leven, in onze eigen omgevingen. Ik wil u zo bidden dat we genieten van de Heer Jezus en van uzelf, Vader, dat u onze Vader bent. Dat we een vertrouwelijke omgang met u mogen hebben en met de Heer Jezus mogen omgaan. En dat de Heer Jezus rondom ons is. We willen u danken voor zulke zegeningen. Danken u voor bemoedigingen. We hebben dat ook nodig vandaag. We zitten hier misschien met kromme tenen omdat er van alles misgaat in deze wereld. Omdat er van alles misgaat in onze eigen omgeving. Misschien vinden we wel dat het in Nederland niet zo goed gaat. En hebben we allerlei vragen ook bij wetgeving en bij verandering. Maar we willen u danken dat het in uw handen is. Vader, wat een rust, wat een stilte, wat een kalmte, wat een vrede. De vrede van uzelf zal ons hart vervullen totdat de Heer Jezus komt. We danken u voor deze middag. We prijzen uw naam. Amen.
Dankjewel, broeder Dato, voor wat je gedeeld hebt uit deze wonderlijke hoofdstukken uit het boek Daniël. Wat zijn we gezegend dat we die God mogen dienen en liefhebben. Inderdaad, in de wereld verdrukking, maar goede moed, want Hij heeft die wereld overwonnen. En daarom willen we die God prijzen en de eer geven die Hem toekomt. En we gaan nu luisteren naar het lied Glorie aan God. Lof zij de Heer is onder andere de tekst. Zijn woord is macht en heeft vrijheid gebracht. Die vrijheid hebben Daniël en zijn vrienden ervaren. Maar wel pas nadat ze eerst de onvrijheid hadden beleefd. Vrede krijgt pas betekenis als er eerst oorlog was. Nou, met dat in ons achterhoofd gaan we luisteren naar dit prachtige lied Glorie aan God.
Glory, glory.
applaus aan het eind is voor God, zullen we maar zeggen. Ja, heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is, werd er gezongen. En dat is hartstikke waar, maar dat betekent ook dat heel het rijk der duisternis fel van leer trekt tegen die Jezus en zijn volgelingen. Dato hadden we het net ook al over. En we moeten er niet op rekenen dat dat minder wordt. Het wordt alleen maar meer naarmate dat rijk weet dat zijn definitieve ondergang snel dichterbij komt. En wij weten dat die definitieve doorbraak van het rijk van het licht steeds dichterbij komt. Maar als dat dit jaar nog niet het geval is, dan hopen we weer samen te komen de volgende keer voor de volgende lezing over het boek Daniël op 20 december. Alvast hartelijk uitgenodigd daarvoor. Voordat ik afsluit met gebed, eerst nog wat mededelingen. Broeder Dato zal hier met zijn allerliefste Henny nog even blijven zitten. En ze praten graag nog even met u door. Schuif gerust even bij ze aan op een afstand van ongeveer 2 armlengtes. Er liggen daar op de tafel aan het eind nog wat tijdschriften die interessant zijn om te lezen. Ze mogen gratis worden meegenomen. Maar het houden van deze lezing is niet gratis. De zaal moet worden gehuurd en de auto van Dato loopt ook niet op koude thee. Dus daarom staat er ook een bus met een gleuf erin. En daar mag u de donatie in doen als bijdrage in de kosten bij voorbaat. Dank daarvoor. Wilt u nog eens een lezing met Dato terugluisteren? Dan kan dat op www.dehogepriester.nl. Er staan alle lezingen vanaf 2012 die Dato hier in het dorpshuis gehouden heeft. En die zijn dus daarop terug te luisteren. Nou, helaas, wat ik al straks al zei, is er ook deze keer niet de altijd zo gretig gegeten soep met de minstens zo gretig afgenomen broodjes. Maar gelukkig hebben we weer volop geestelijk voedsel gehad. En een mens zal tenslotte niet leven bij brood alleen. Verder, we kregen een ernstig bericht van Erik en Alice Spruitenburg. Het zijn trouwe bezoekers van onze samenkomsten hier. Alice had pijnklachten en ontstekingen. En ze is onderzocht in het ziekenhuis. En na onder andere het verwijderen van een lymfeklier en een beenmergpunctie blijkt ze nu leukemie te hebben. In het gebed dragen we Alice en Erik op. En onze hemelse Vader, zullen we danken en bidden. Liefdevolle hemelse Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob. U hebt vanmiddag ook weer Dato geholpen om te spreken. U was bij ons in het luisteren. Helpt u ons om de woorden te overdenken in ons hart. Trouwe God van het verbond, kom alstublieft ook tot uw doel met uw volk Israël. Vergeef ons wat uw volk is aangedaan en wat is nagelaten om uw volk te beschermen. En vergeef wat er nu nog steeds gebeurt om uw volk zwart te maken. Ook helaas door onze overheid. Dank u wel voor mensen en organisaties die geweldige dingen voor uw volk hebben gedaan. En nog veel voor het land en het volk tekenen. Zegen uw volk, Heer, te midden van het woeden van de volken. Neem alsjeblieft snel die bedekking weg die u zelf over hen gelegd hebt. En laat uw zoon Yeshua ook voor hen oplichten als de Messias. Trouwe Vader, we hoorden van de ernstige ziekte van Alice Spruitenburg. We leggen haar leven en dat van haar man Erik in uw hemelse en helende handen. Heer, u die redt van het vuur en van de wilde dieren, zou u niet kunnen redden van een verschrikkelijke ziekte. Natuurlijk kent u dat. Heer, we zeggen in vertrouwen, indien u wilt, u kunt haar reinigen. Grote God, we durven u dit allemaal te vragen, omdat het verdiend is. Oh nee, niet door onszelf, dat weten we maar al te goed. Door uw Zoon Jezus. Hij is ons heil, hij is ons leven. Want, zegt Paulus, door hem leven wij, door hem bewegen wij en door hem zijn wij. We prijzen u ervoor uit de grond van ons hart. Amen. We hebben op de tafel aan het eind een kaart klaar liggen. Als bemoediging en groet willen we die sturen naar Alice. Zet u daar uw naam even op en eventueel ook een paar gunnende woorden. Van harte wensen we jullie een veilige reis naar huis. En wie weet zien we elkaar op 20 december weer. Shalom allemaal.